samen met ons weer een dienst willen beleven. Zoals jullie zien staat alles klaar voor een dienst met Rudy over Exodus. En daar ga ik verder niks over zeggen, want dat kan Rudy veel beter zometeen. Rudy, hartelijk welkom. Dat had ik nog niet gedaan vanmorgen, maar niettemin, dat weet je. Fijn dat je weer de moeite hebt genomen om hier te komen en ons te dienen met een uiteenzetting over Exodus. Ik stel voor dat we deze dienst beginnen met gebed en dan direct Rudy het woord geven. Heer, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen weten ook dat u in ons midden bent, dat u erbij bent. Dat we ook mogen weten dat u ons wilt leiden door uw geest. En dat willen we ook vragen voor de dienst die we nu zullen hebben. Wilt u Rudy helpen in het brengen van zijn boodschap, leiden door uw geest en dat ook bij ons doen als hoorders. Geven dat we uw stem mogen verstaan en de boodschap die u voor ons hebt mogen oppikken. Wilt u zo ons een gezegende dienst samen geven en het alles doen zijn tot uw eer. Om Jezus wil. Amen.
Hier is het. Goedemorgen, broeders en zusters. Mag ik u uitnodigen om Exodus 5 op te slaan? Exodus 5 vanaf vers 1. Exodus 5 vers 1, daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Maar Farao zeide, wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. En dan in vers 22. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zeide, Heere, waarom behandelt gij dit volk zo hard? Waarom hebt gij mij gezonden? Want van het ogenblik af dat ik bij Farao gekomen ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld en gij hebt uw volk geenszins gered. Maar de Heere zeide tot Mozes, nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand hen uit zijn land drijven. Voorts sprak God tot Mozes en zei, ik ben de Heere, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Tot zover uit het woord van God. Wij overdenken in 5 keer een aantal geschiedenissen uit het boek Exodus. En dat hebben wij gedaan aan de hand, of willen wij doen aan de hand van het thema strijd. De strijd die wij ook als christenen vandaag de dag ervaren. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij de eerste 4 hoofdstukken van dit Bijbelboek. En hebben we gezien hoe Mozes door de Heere God geroepen is om pal te gaan staan voor Gods volk. En nu in de komende 4 ochtenden willen wij dan nadenken over de strijd tegen de zonde, de Satan, ons eigen ik en deze ochtend de strijd tegen de wereld. Nou, zometeen zal u wel duidelijk worden van wat dat met dit gedeelte te maken heeft, want wij gaan het zometeen hebben over de geschiedenis van de plagen die over Egypte gekomen zijn. Nu zijn er vrolijker dingen te bedenken dan dit. Maar ook dit is een stuk uit Gods woord en ook daar zullen wij ongetwijfeld vele lessen uit kunnen halen. Nog even om in herinnering te brengen. De geschiedenis van Mozes laat zich opdelen in 3 blokken van 40 jaar. Mozes stierf toen hij 120 jaar was. Toen hij 40 jaar was, sloeg hij een Egyptenaar dood en vluchtte hij uit het land Egypte waar hij opgroeide aan het hof van de farao. En bleef hij 40 jaar bij de schapen in Midian. Nou, we bevinden ons nu aan het einde van het tweede blok. Mozes is inmiddels 80 jaar geworden en nu wordt hij geroepen om de Heere God te gaan dienen. Dan kun je afvragen, waarom moest dat zo lang duren? Kon God zich niet bedienen van een wat jeugdiger figuur dan een 80-jarige? Bij ons zijn we dan, redelijk oud. Zoeken we toch een plek uit waar we de laatste jaren van ons leven in alle rust kunnen doorbrengen. Maar bij Mozes begon het pas. Hij had zijn opleiding aan het hof genoten in Egypte. Maar God had als het ware hem onvolkomen bevonden. Hij kon nog niet met Mozes aan de slag. En toen zei hij tegen Mozes... Maar dat zei hij door de omstandigheden in zijn voorzienigheid. Mozes, leer maar geduld en leer maar zachtmoedigheid. Je bent veel te opvliegend. Hij sloeg een Egyptenaar dood in zijn woede. En toen kwam hij terecht in Midian, waar hij 40 jaar de schapen van zijn schoonvader Jethro mocht hoeden. Nou, als je dat een dagje doet of een weekje doet, dan is het nog vakantie. Als je het een jaartje doet, begin je echt wel te vervelen. En als je het 40 jaar doet, dan verandert je karakter. En dat zien we ook bij Mozes, want het wordt de zachtmoedigste man die er op de aarde is. En op dat moment gaat God hem gebruiken. Dan roept God hem en dan zegt God aan Mozes wat hij van plan is om te gaan doen. Nou, wat Mozes moet gaan doen is bij de farao komen om de plagen aan te kondigen, om te vertellen dat hij het volk Israël moest laten gaan. Maar het tweede wat Mozes gaat doen, dat is Israël bekendmaken wie de Heere is. En we hebben die tekst gelezen uit Exodus 6, vers 2. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere, met mijn naam Yahweh ben ik hun niet bekend geweest. En dat is een tekst waar heel veel uitleggers hotelenbotel van worden. Want die zeggen van die naam Heere, die kom je in de tijd voor Mozes ook al tegen. De naam Yahweh vind je al in Genesis 2. Hoe kan het dan zijn dat Mozes nu te horen krijgt van de Heere God? Mijn volk kent mij nog niet. Die weet nog niet wat die naam Heere betekent. Die weet nog niet dat ik Yahweh heet en dat ik mij zo laat eren en aanbidden. Zo heel moeilijk lijkt mij dit nou ook weer niet, het hele probleem. Want je kunt wel een naam kennen, je kunt wel weten hoe iemand heet, maar in de Bijbelse tijden drukt een naam eigenlijk uit wie iemand is. En wat Israël wel wist, dat was dat God de Almachtige was, dat hij God heette, dat hij Heere heette. Maar wie de Heere echt ten diepste was, dat hij een God is die zijn eigen volk van harte lief heeft en hen uit die macht van Egypte wil gaan verlossen. En daar alles voor over heeft om dat zover te leiden, dat is iets wat nieuw is en wat Mozes door zijn bediening, als het ware, aan Israël gaat bekendmaken. Dus wat we eigenlijk zien in deze hoofdstukken zijn twee dingen. En zometeen zult u dat nog een keer zien. Twee dingen. Aan de ene kant de macht van God die over de farao en over Egypte komt, om dat volk en de farao te leren dat er een God is. Een God die hoger is dan de machtigste koning van deze aarde. Een God aan wie iedereen verantwoording schuldig is. Maar er is ook een boodschap voor het volk Israël. En die boodschap is dat God een God is die betrokken is op zijn volk. Dat God geen God van ver af is, maar een God van nabij. Dat God een God is die met u en met mij in verbinding wil staan. Nou, voor we verder gaan, nog een andere dia die we vorige keer ook voor het voetlicht hebben gehad. Egypte. Als we de symboliek van de schrift proberen te begrijpen, dan heeft Egypte een hele diepe betekenis. Egypte is de plaats die gekenmerkt wordt door de rivier de Nijl. De vruchtbaarheid komt als het ware uit de aarde. Het is een land wat symboliseert het systeem van deze wereld, waarin mensen zelfvoorzienend zijn. Waarin mensen als het ware zelf hun eigen leven kunnen inrichten en zelf in het domein van, mag ik het zo zeggen, van de overste van deze wereld kunnen leven en het leven naar hun eigen inzichten kunnen ordenen. Het land Kanaan heeft geen Nijl. Het is wel een Jordaan, maar de Jordaan die geeft geen vruchtbaarheid. En het land Kanaan, dat vindt u keer op keer in het boek Deuteronomium, daarvan wordt gezegd dat de vruchtbaarheid van de regen des hemels komt. Dat is zogezegd het terrein waar God de zegen geeft. Egypte, het gebied waar de mens de zegen uit de grond, uit zijn eigen inspanning haalt, versus het land Kanaan, waar God de zegen geeft. Egypte wordt gekenmerkt door afgoderij, we zullen een aantal van die goden zometeen tegenkomen. Egypte brengt slavernij. Leest u Romeinen 6, leest u Romeinen 7, en u weet precies wat de slavernij is die Egypte brengt. De slavernij van de zonde, de slavernij van de overste van de wereld, die als het ware hier onze gedachten en onze levens wil proberen te beheersen. En wat is dan de boodschap van het boek Exodus? Heel simpel, verlossing. Dat God zijn volk van dat terrein van de Satan, dat terrein van de wereld, overbrengt naar een nieuw terrein. Zoals het in Colossenzen 1 staat. Het terrein dat gekenmerkt wordt door de Zoon van Gods liefde. Dat is waar Exodus over gaat. En dat is fysiek gebeurd met het volk Israël. Hoe Israël vroeger uit Egypte, uit die ijzeroven verlost is en door de woestijn naar het land Kanaan gevoerd is. Profetisch gebeurt dat nog vele keren. De verschillende uittochten die Israël in de geschiedenis heeft gehad. Denkt u aan de Babylonische ballingschap, hoe het volk Israël uit de Babylonische ballingschap weer terugkeert. Dat wordt door Jesaja en de profeten met de uittocht vergeleken. Maar ook in de evangelie vindt u sporen van de uittocht, in de symboliek dat Israël bevrijd wordt en de heerschappij van de Romeinen en van de boze als het ware wordt verbroken. In de toekomst gebeurt het, opnieuw als God zijn volk als het ware zal vrijkopen, zijn volk Israël. Maar de toepassing voor ons vandaag is natuurlijk die op onszelf. Hoe wij vanuit de macht van de boze verlost worden, verlost zijn door de Heere Jezus Christus en van dat terrein van de boze overgebracht worden op het terrein waar de Heere Jezus heerst en regeert. Nou, als je dit gedeelte dan bekijkt, dan ziet u daar keer op keer die boodschap van God aan Farao. Laat mijn volk gaan. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat Israël het volk van God wordt genoemd. Want hiervoor bestond er nog geen volk. Hiervoor was het de familie van Jacob die, eind van het boek Genesis, naar Egypte trok. En die bleef daar, die werd groter enzovoort, die woonde in het land Gozen. Maar nu is het zo groot geworden dat het een volk is. Het zijn veel mensen. Dat was ook een van de redenen waarom die farao's begonnen om die kinderen te vermoorden. Maar wat God toevoegt, is dat hij zegt, het is niet zomaar een volk, het is mijn volk. Het is het volk waaraan ik mij verbonden heb in de beloften die ik aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob heb gegeven. En keer op keer komt God bij Farao met deze boodschap. Dat volk Israël, wat jij verdrukt, wat jij veracht, wat jij probeert te kleineren en uit te moorden, dat volk is mijn volk. En dat volk, dat moet je laten gaan. Het is de roepstem van God ook in onze levens geweest, dat God heeft gezegd, je hoort bij mij. Vanochtend hebben we de geschiedenis van die moordenaar aan het kruis ook voor ogen gehad. Dat God tegen die rover, tegen die moordenaar zegt, die man die hoort niet bij de boze. Dat is mijn eigendom, laat hem vrij. En hij wordt vrijgesteld door zijn blik te richten op de Heere Jezus Christus. Nou, dat vrijkomen van het volk Israël is nogal een proces. Ik vond dit stripje, het is totaal natuurlijk niet bijbels, maar ik vond hem wel heel erg leuk. Mozes die Aaron leert hoe die wonderen moet doen. Hij moet de staf op de grond gooien, maar het gaat niet helemaal goed volgens dit stripje. Maar goed, het is natuurlijk een heel gebeuren geweest wat er voor die farao gebeurd is. Dat zomaar een of andere nomade, een schaapherder, althans iemand die wel een goede opleiding heeft gehad, maar vervolgens schaapherder is geweest voor 40 jaar, dat die aan het hof van de farao verschijnt met een boodschap. En dat de farao, die machtigste vorst uit de oudheid, die wereldheerser, dat die als het ware oog in oog staat met zo'n eenvoudige man en die eenvoudige man zomaar eisen begint te stellen. Die spreekt over een God die farao helemaal niet kent en waar hij ook helemaal geen boodschap aan heeft. Het begint ermee dat Aaron, dat leest u dan in Exodus 7, ook weer, als hij die boodschap brengt, zijn staf op de grond moet gooien. En die staf, die wordt dan een slang. Dat teken vond u al eerder, dat vond u al in Exodus 4. In Exodus 4 was het Mozes die zijn staf op de grond moest gooien, die werd een slang. En moest Mozes die staf weer oppakken en vervolgens werd het weer een staf. In Exodus 7 vanaf vers 8. Daar moet Aaron ditzelfde teken doen. Die moet zijn staf op de grond gooien. En die staf wordt een slang. En dan, aan het begin van die plagen vindt u wat wonderlijks. Dan staat er namelijk keer op keer dat de farao een aantal magiërs, een aantal wijzen roept. En hij zegt hen van, doe dat kunstje eens even na. En het is heel merkwaardig, die wijzen die gooien dan ook hun staf op de grond en die wordt ook een slang. En vervolgens gaat die slang van Aaron, die eet die andere staven, die andere slangen op. Nou, de uitleggers die hebben daar op allerlei manieren over nagedacht van wat dat nou zou kunnen zijn. Misschien zeggen ze was het illusie. Was het helemaal niet zo dat die staf van die magiërs, dat die ook een slang werd. Aan de andere kant, als je gewoon het leest en ook de bewoordingen bekijkt, dan lijkt het erop dat die magiërs inderdaad ook in staat waren om bepaalde magische activiteiten echt te ondernemen. En ik denk dat dat in ieder geval in de toepassing op ons wel heel belangrijk is om te onderscheiden. Ook als wij om ons heen zien wat er in de wereld gebeurt, daar zien wij, mag ik het zo zeggen, de werking van God met een kleine g. Natuurlijk de werking van God met een hoofdletter G, maar ook de werking van God met een kleine g. De Satan die doet zich voor als een engel van het licht. En niet elk wonder wat vandaag de dag gebeurt en niet elk mysterieus verschijnsel hoeft per se van God te komen. God zegt dat we geestelijk onderscheidingsvermogen nodig hebben om de dingen die we zien om ons heen om ze te duiden. Beproeft de geesten of ze uit God zijn. In feite zien we dat hier bij Mozes en Aaron. Even heel kort tussendoor over die staf van Mozes en die staf van Aaron. Dat zijn namelijk hele bijzondere dingen. Die staf van Mozes vindt u een aantal keren. Het is de staf die Mozes opheft en dan komen die plagen over Egypte. Het is de staf die Mozes opheft en dan splijt de Schelfzee in tweeën. Het is de staf van Mozes die hij opheft en dan wint Israël het van Amalek in Exodus 17. Het is die staf die de macht van God als het ware representeert. Het gezag dat God aan Mozes als een soort koning, als een leider, als een legeraanvoerder heeft gegeven. De staf aan Aaron komt ook een paar keer voor. Bijvoorbeeld in Numeri 17. Als daar die discussie is over van aan welke stam en aan wie het priesterschap toebehoort, dan moeten de verschillende stammen hun staf daar in de tabernakel leggen. En de staf van Aaron die bloeit. Nou, zo'n teken, leven uit de dood en het beeld van die amandelbloesem, dat is heel bijzonder om dat te verbinden met de persoon van Aaron. Want Aaron, dat was een priester. Dat was de eerste hoge priester. Die staf van Aaron, die symboliseert de priesterlijke kant. Mozes, de koning, Aaron, de priester. Die beide met hun macht en hun bevoegdheid en hun taken die ze van God gekregen hebben, als het ware bijdragen aan de verlossing van het volk Israël. En hoeft u niet heel diep te denken om te weten hoe dat samenkomt in de Heer Jezus Christus. Die macht van God, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de macht van de priester, Hebreeën 7, Hebreeën 9, die voor altijd in het heiligdom is om daar voorbeden te doen, om daar te strijden, om daar ons te vertegenwoordigen, die komen als het ware in hem samen. En in beeld vindt u ze al bij Mozes en Aaron. Goed, die farao, dat is ook een interessant figuur, want die is nogal eigenwijs. Nou, dat ben je meestal, anders word je geen farao, vermoed ik. Maar dan komt Mozes daarbij, bij die farao, En Mozes zegt, laat mijn volk gaan. We hebben het net gelezen in Exodus 5. Maar dan antwoordt hij van, wie is de Heere dat ik naar hem moet luisteren? Nou bedoelt hij dat misschien niet eens in de zin van, wat is dat nou voor een god? Want die Egyptenaren hadden zo onnoemelijk veel goden. En net als bij de Grieken, er kan vast nog wel een god bij. Dat is het probleem niet. Het is meer dat deze farao zichzelf als een representant van God ziet. Zoals de koningen in het Oude Testament soms een uitdrukking zijn van als het ware de goddelijke macht die achter zo'n volk schuil gaat. Zo zien we dat heel duidelijk bij die farao, die eigenlijk zegt van ik ben mijn eigen baas. Ik ben zelf een god. We vinden het later ook bij Nebukadnezar en ook bij andere volken. Die farao die zegt ik buig niet voor anderen. Ik bepaal zelf wat ik ga doen. Wat die farao dan niet weet of niet wil weten, is dat hij natuurlijk zelf ook bespeeld wordt. Dat hij natuurlijk zelf ook in feite een god dient. In het Nieuwe Testament wordt deze persoon de god van deze eeuw genoemd die hij dient. In ieder geval, de farao die zegt, ik ken de Heere niet. En ik wil hem niet kennen en ik wil niks met hem van doen hebben en bekijk het maar. En als u dan later ziet hoe de Heere God daarop reageert door de plagen heen, dan is eigenlijk een van de strijden die God strijdt, is om de farao en door de farao heen heel Egypte te laten zien wie de Heere God is. In Exodus 9 vers 14 is zo'n sleuteltekst, want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Dus even los van het feit dat God een plan heeft om zijn eigen volk Israël te bevrijden, heeft God ook een plan om aan farao, aan Egypte duidelijk te maken, ik ben God en je zult mijn gezag erkennen. Nou, dat gaat God doen met plagen. 10 plagen noemen wij ze. Nou is het eigenlijk makkelijker om te spreken over 9 plagen. En die laatste plaag, die dood van de eerstgeborene, staat eigenlijk toch een klein beetje apart. Eigenlijk zijn het 9 plagen. En dan in die laatste nacht, die paasnacht, dan gaat God heel direct ingrijpen. Eigenlijk zijn alle plagen, die eerste 9, dat zijn ook plagen in de voorzienigheid van God. God bestuurt allerlei dieren en allerlei natuurfenomenen op een dusdanige manier dat Egypte wordt geslagen. Die 10e plaag is anders, want dan daalt God persoonlijk neer als de engel des Heren die de dood komt brengen in de huizen van die Egyptenaren. Dus we vergeten eventjes die 10e plaag, alleen al omdat we daar helemaal geen tijd voor hebben om die ook nog deze ochtend te bespreken. En die komt dan volgende keer als we over de uittocht uit Egypte gaan nadenken. En dan gaan we eens kijken wat we hiervan vinden. Als we gewoon die hele serie plagen, hier staat het rijtje, proberen tegen het licht te houden. Nou, het eerste wat opvalt is dat plagen, de 9 plagen, uiteenvallen in 3 keer 3 plagen. De eerste 3, de tweede 3 en de derde 3. Nou, dan zult u denken, dat is nogal logisch. Maar dat blijkt ook uit de tekst. De eerste, de vierde en de 7e plaag, dus de beginnen van die 3-tallen, daar staat steeds in de Bijbel die aanduiding dat Mozes de volgende morgen naar de farao moet gaan. En de morgen duidt heel vaak op een nieuw begin. Dus de eerste 3-tal, dat hoort bij elkaar. Dat tweede 3-tal, dat is een nieuwe serie. En dat derde 3-tal is ook een nieuwe serie. En eigenlijk is het ook wel bijzonder dat de tweede en de derde plaag steeds van die serie, die volgen direct op elkaar. Dus Mozes gaat naar de farao, bij plaag 1. Vervolgens komt die plaag gaat dan weer voorbij. Mozes gaat weer naar de farao, de plaag komt, de plaag gaat voorbij. Maar dan gaat Mozes niet naar de farao, maar komt die derde plaag meteen zonder aankondiging. En dat gebeurt ook bij de 6e plaag en dat gebeurt ook bij de 9e plaag. Nou, nog iets wat opmerkelijk is, dat zijn die tovenaars. Die tovenaars die vinden we eigenlijk alleen bij de eerste 3 plagen. 3 plagen waarbij die tovenaars proberen om het te imiteren. De eerste plaag, dat water in bloed veranderen, het lukt ze. Het lukt ze om ook water in bloed te veranderen. Nou, als heel Egypte al bloed is, dan weet niet precies of er nog zoveel toverkracht voor nodig is, maar laten we aannemen dat het zo is. Die tweede plaag, dat vind ik de meest humoristische. Het land dat krioelt van de kikkers. En dan komen die tovenaars bij de farao en wat weten ze te doen? In plaats van de plaag te laten ophouden, weten ze nog meer kikkers tevoorschijn te toveren. Alsof Egypte daarop zit te wachten. En dan die derde plaag van de eerste serie. Dan proberen de tovenaars dat ook te imiteren, maar dan lukt dat niet. En daarna komen ze niet meer voor. Nou, hier gaan we het zo meteen nog even over hebben, want die tovenaars die hebben nog een staartje. Goed, dus als we die plagen zien, dan valt hier al uit op dat je de plagen ook kunt opdelen als 3 plus 6. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Nou, dat zie je eigenlijk ook op een andere manier terug. Want bij die eerste drie plagen, dan komen die plagen over heel Egypte, inclusief Israël. Dus als het water in bloed verandert, heeft niet alleen Egypte daar last van, maar ook Israël. Als die kikkers komen, dan komen ze net zoveel in Goshen als elders in Egypte. En ook die muggen, die maken geen onderscheid op welke huid en op welke plek ze als het ware neerstrijken. Maar die laatste zes plagen, daarbij is dat onderscheid er wel. Daarbij zegt God, er is een stukje in het gebied wat verschoond blijft van mijn plagen. Dat is het land Goshen. Dat is het gebied wat ik bewaar, wat ik vrijstel voor deze plagen. Nou, zometeen zullen we wel gaan zien dat hier een bepaalde diepere betekenis aan zit, zou ik suggereren. Namelijk dat die eerste drie plagen een bepaalde symbolische duiding hebben over de huidige tijd. Waarin we eigenlijk ook in een periode leven dat God in zijn voorzienigheid allerlei dingen brengt over deze wereld. Waaraan goed en boze, de goede en de boze samen lijden. De christenen en de niet-christenen, we ervaren dat allemaal gezamenlijk. Maar er komt een tijd dat God ons als gemeente zal opnemen. Dat God een nieuwe start zal maken met zijn volk Israël. Maar zijn volk Israël een speciale plaats heeft in deze wereld. En dan komen er ook oordelen en plagen en dingen over deze schepping. U vindt dat in het boek Openbaring. Maar dan beschermt God zijn volk. En die plagen, dat zijn die laatste zes, die duiden daarop. Nou, voor we verder gaan, heel belangrijk, is dat die plagen eigenlijk nog veel meer gericht zijn tegen de geestelijke machten dan tegen Egypte zelf. Wat God doet, is dat hij zegt, ik ga de machthebbers en de machten die Egypte in hun ban houden, die ga ik door die plagen treffen. Nou weet u, Egypte had ontelbare goden, dat heb ik al een aantal keren gezegd. Maar als u dan die merkwaardige tekst leest in Exodus 12, vers 12, daar zegt God dat hij een gericht heeft tegen de goden van Egypte. Dus het is niet alleen een strijd die God heeft tegen de farao, een strijd die God heeft tegen de Egyptenaren, maar het is ook een strijd die God heeft tegen die goden die de Egyptenaren vereren. En dat zijn die geestelijke machten die achter dat volk Egypte staan. Dan heeft Egypte ontzettend veel goden, maar als u naar die plagen gaat, dan vindt u dat veel van die plagen, ze zijn niet allemaal even duidelijk trouwens, maar dat veel van die plagen eigenlijk ook een Egyptische godheid treffen. Heel duidelijk, vooral bij de eerste en bij de laatste. De eerste plaag, daar wordt de Nijl getroffen. Nou, de Nijl is de levensrivier in Egypte. En er zijn verschillende goden, zoals Hapi en Gnoem. Dat zijn goden die verbonden zijn aan de Nijl. Die de vruchtbaarheid van de Nijl geven. En zorgen dat die Nijl elk jaar overstroomt en er het water geeft en de vruchtbaarheid brengt. En dan weer in elkaar zakt en vervolgens daar bebouwd kan worden. Wat God doet bij die eerste plaag is dat hij zegt van ik tref de Nijl. En daarmee treft hij eigenlijk direct de God die de beschermer is van de Nijl. Want dat betekent dat de God van Israël machtiger is dan die Hapi en die Gnoem. Want die konden die Nijl niet terugveranderen in water. God de Heere is machtiger dan alle goden van Egypte. En zeker bij die laatste plaag, daar ziet u het. De grootste God bij al die oude beschavingen is de zonnegod. Die wordt vereerd, die staat centraal. Ra of Re of Amon-Ra, zo wordt hij genoemd in Egypte. De zonnegod. En de farao, dat was de zichtbare vertegenwoordiger van die zonnegod. Als die zon 3 dagen schuil gaat in het duister, dan geeft dat aan dat de zonnegod moet wijken voor de almacht van de God van Israël. Maar ik noemde het al, dat we deze plagen ook terugvinden in het boek Openbaring. Niet helemaal in dezelfde volgorde, maar u vindt ze terug, met name in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 8 en 9 en hoofdstuk 16. Dat zijn bij de bazuinen, de 7 bazuinen die schallen. Eerst hebt u de 7 zegels en dan die 7 bazuinen, dan komen nog 7 schalen. En vervolgens dan in Openbaring 16 bij die schalen. En dan vindt u heel vaak dezelfde dingen genoemd als in de plagen van Egypte worden aangeduid. En alleen daaruit kunt u al weten dat die plagen van Egypte veel dieper gaan dan alleen maar een historische strijd ergens lang geleden. Maar het is ook een profetische strijd. Het is ook een profetische strijd waarin God als het ware schetst hoe hij straks opnieuw zijn koningschap over deze wereld zal gaan vestigen. En hoe hij aan de mensen zijn almacht duidelijk gaat maken. Dat hij de God is over de natuur en de God over de elementen. En die allemaal samen roept om de mensen te leren dat God God is. De plagen hebben nog een ander doel. En dat is zometeen, volgende keer over een maand, dan zult u zien, weet u natuurlijk nog niet, maar dat Israël daadwerkelijk verlost gaat worden uit Egypte. Dat ze de Schelfzee doortrekken en dat de farao dan met zijn legertje verdrinkt. Maar je zou kunnen zeggen dat verlossing misschien 50% mensenwerk is en 50% godswerk. Als de farao een klein beetje had meegewerkt, dan was het een soort samenwerking geweest tussen de farao en God dat Israël zou gaan vertrekken. Om 100% duidelijk te maken dat de verlossing 100% godswerk is, gaat de farao maximaal tegenwerken. En dat is niet anders in ons eigen leven met onze verlossing uit de macht van deze wereld. Dat is 100% het werk van God. Want de wereld doet er alles aan om ons in te kapselen. Om ons in het systeem als het ware te laten opgenomen zijn. En nog zo'n tekst, 9 vers 14 en 7 vers 3... De plagen, die worden inderdaad in 9 vers 14 plagen genoemd. En voor Egypte zijn het plagen. Maar in Exodus 7 vers 3 worden het tekenen genoemd. Een teken, dat is iets wat betekenis heeft. We spreken ook over de tekenen der tijden. Dat is niet zomaar iets wat gebeurt, maar dat zijn gebeurtenissen die een boodschap hebben. Voor Egypte waren het plagen, maar voor het volk Israël was het een boodschap met een betekenis. En ik denk dat wij ook vandaag de dag de tijd zo mogen duiden. Dat we heel veel dingen om ons heen zien gebeuren en daar kunnen we van verschrikt raken. Maar dat wij dat mogen duiden als tekens van God. Boodschappen van God die laten zien dat God een machtige God is. Ik noemde net al dat we die tovenaars tegenkwamen. Nou, die tovenaars die komen nog een keertje terug. Misschien is het u wel eens opgevallen. Maar die tovenaars hebben een naam gekregen in de Joodse historie. Jannes en Jambres. En deze tovenaars met hun naam die worden vervolgens genoemd in de 2e Timotheusbrief. Dat is een hoofdstuk wat gaat over het laatste der dagen. Hoe slecht het dan gaat en hoe het met de volken gaat en met de mensen gaat en zelfs hoe het in de kerken zo gaat. En dan staat er, die tekst erbij pakken, in 2 Timotheus 3, vers 8. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, dat zijn dan die dwaalleraars, mensen bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Als u 2 Timotheus 3 leest, dan zult u denken, wie zijn de Jannes en Jambres? Maar dat zijn dus namen die uit de Joodse overlevering komen. Dat zijn dus namen van 2 van die belangrijke tovenaars. Maar deze tekst legt dus onmiddellijk een band tussen het optreden van die tovenaars ten tijde van Mozes en ons leven als christenen in het laatste der dagen, waarin kennelijk ook dit soort figuren hun opwachting maken. En dat we ook vandaag de dag in deze tijd de macht van de wereld terugzien in allerlei figuren die proberen ons in te palmen en ons met hun toverkunsten onder hun macht te krijgen. Daar heeft de Heer Jezus ons ook voor gewaarschuwd. Er zullen valse christenen en valse profeten opstaan die grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. En dan weet ik wel, dit gaat Het staat in Matteüs 24 en dat heeft profetisch, is dat van toepassing op de tijd dat God de weg met zijn volk weer verder gaat. Maar in de laatste dagen van het christelijk geloof vinden we diezelfde machten. Johannes zegt in zijn eerste brief, de antichrist die komt, maar nu al zijn er vele antichristen. De macht van de boze is actief. En wat we zien om ons heen is dat de wereld doordrongen is van de macht van de overste van deze wereld. En daar zitten wij als het ware middenin. Nou, laten we nu naar die eerste plagen gaan. Ik ga ze niet allemaal bespreken, daar hebben we geen tijd voor, alleen die eerste drie. Want dat zijn de drie plagen die als het ware plaatsvinden in het bijzijn van die tovenaars. Dus dat zijn drie plagen die relevant zijn voor ons, die iets zeggen over wat de aarde voor ons doet, wat de wereld voor ons doet. En die eerste plaag is dat de Nijl in bloed verandert. Dat is dat de levensrivier dood gaat geven. En dat zou je kunnen toepassen op ons. De aarde die God zo goed gemaakt heeft in de Hof van Eden, die brengt maar al te vaak ook doodsheid en dorheid voort. Die brengt geen leven, maar dood. En het geldt niet alleen voor Egypte, voor de ongelovige mens, maar dat geldt evenzeer voor ons als christenen. Ook wij als christenen lijden aan dat wat er in deze wereld gebeurt. Ook wij zien wat er gebeurt in de Oekraïne, we zien wat er gebeurt in Syrië en wat er gebeurt in ons eigen land. We hebben te maken met een milieu wat vervuild raakt, we hebben te maken met continue dreigingen, we hebben te maken met allerlei gedragingen van mensen die ons ook aantasten. De aarde raakt bedorven. En we zouden kunnen zeggen dat dit eigenlijk ook het begin van het einde is. Als je oorlogen en geruchten van oorlogen hoort, zegt de Heer Jezus, weet dan dat het einde nabij is. Word er niet door verontrust. Je kunt eronder lijden, maar je weet dat het de opmaat is voor de terugkeer van de Heer Jezus Christus. De eerste plaag die symboliseert dat wij in zo'n tijd leven. En daar moeten we doorheen. Daar zullen wij net als de Egyptenaren onder te lijden hebben. Alleen in deze plaag zien wij een teken. Daar zien we het teken van de hand van God die de geschiedenis in zijn voorzienigheid bestuurt. Die tweede plaag, die kikkers, die zijn misschien nog wat duidelijker. Want een kikker is een beeld van de onreinheid. En dat vindt u heel duidelijk in Openbaring 16, daar worden kikkers genoemd. En die kikkers die komen voort uit de mond van de draak. Het zijn onreine geesten. Die komen in de wereld als een straf van God. Als God kikkers zendt voor de farao, dan zouden we kunnen zeggen dat het ook in deze tijd kikkers zijn. Al die onreinheid die vandaag de dag over ons wordt uitgegoten op het ethische vlak, op het morele vlak, het seksuele vlak, noem maar op, wat er allemaal vandaag de dag in onze maatschappij te koop is. En wij als christenen leven daar midden tussenin. En dan komen daar de Jannes en de Jambres en die zeggen, doe er maar lekker aan mee. Dat hoort bij deze wereld, dat hoort bij het leven. Dat is iets waar je gewoon van vrijelijk in die maalstroom kunt meegezogen laten worden. Er is niks aan de hand. Maar vanuit het woord van God zien we dat dit ook een teken van de eindtijd is. Dat de onreinheid als een soort vlek over de aarde verspreidt. En er staat zo mooi in de psalmen dat als deze plaag komt, dat die kikkers tot in de slaapkamer van de koning werden gevonden. Dus er is geen plek op de aardbodem waar die beesten niet komen. Er is geen plek op deze wereld waar de onreinheid zich niet uitstrekt, inclusief onze huizen en helaas ook soms onze levens. En dan die derde plaag. Die derde plaag, die muggen die voortkomen. Die muggen die Mozes maakt vanuit stof. Hij neemt stof en op een of andere manier verandert dat in muggen. Misschien gooit hij dat wel op en verstuift dat en komt daar een zwerm muggen, stekende muggen uit. Dit is de keer dat de tovenaars dat proberen en het ze niet lukt. Als het gaat om iets onstoffelijks, een mirakel wat je nog kunt voordoen, voorwenden of wat dan ook, dan lukt het de Satan. Maar leven uit de dood, dat lukt de Satan niet. Stof, dat is ook een beeld van de vloek van deze aarde. Stof, dat is een beeld van hoe de aarde ervoor staat. Wie is in staat om deze aarde om te vormen tot een paradijs? Niemand, dat is alleen God. De Satan kan niet eens deze aarde omvormen tot iets anders in die muggen. Het is interessant dat die magiërs vervolgens dan zeggen van, nou hier kunnen we niet tegen opvaren, oh, dit is gebeurd door de vinger van God. Zo zeggen ze dat in Exodus 7 vers 19. Dit is gebeurd door de vinger van God. En, het is niet 7 vers 19, het is een ander vers, staat ergens. Maar die uitdrukking komt hij nog maar één keer verder tegen. En dat is alleen in het evangelie van Lucas. Daar zegt de Heer Jezus, als hij de demonen uitdrijft, als ik echter door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. De paralleltekst in Matthäus, die heeft diezelfde tekst, maar die spreekt niet over de vinger van God, maar die spreekt over de geest van God. Dus die vinger van God wil eigenlijk zeggen de Heilige Geest, de geest van God. Wat hier gebeurt, is dat Mozes als het ware een instrument is om die muggen te brengen over Egypte, maar het dus eigenlijk, dat die magiërs dat erkennen, dat het de werking, de hand van God zelf is. Dat hij door zijn eigen geest, als het ware, in deze wereld ingrijpt en deze wereld bestuurt en deze wereld toerust voor het einde. Nou, tenslotte dan die laatste zes plagen, daar gaan we het maar niet uitgebreid over hebben, behalve dan één tekst uit Jesaja 26. Daar zegt de profeet, van ganser harte verlang ik naar u in de nacht. Uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. En dan komt het, want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid. Als God zijn plagen over deze wereld bracht ten tijde van Egypte, dan is dat om te leren dat hij God is en wat gerechtigheid is. En als God straks, als de gemeente is opgenomen, doorgaat met zijn plagen te brengen over de aarde, dan is dat om de wereld te leren dat God een rechtvaardige God is. En dan zullen de mensen zeggen van tegen de berg en de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam die gekomen is. Als we naar die farao kijken, en dit weet u allemaal wel, dan ziet u dat de farao zijn hart verhardt. En dat doet hij een aantal keren. En op een gegeven moment staat er niet meer dat de farao zijn hart verhardt, maar dan staat er dat God zijn hart verhardt. En dit is iets wat voor veel mensen vaak moeilijk bevonden wordt. Dat God het hart van een mens kan verharden. Maar inderdaad, het kan zijn dat God het hart van mensen verhardt. Dat staat een aantal keren in de schrift. En dat wil zeggen dat God tegen mensen zegt, jouw tijd zit erop. De tijd dat je het evangelie kunt aannemen zit erop. Vanaf nu heb je daar geen gelegenheid meer voor. God die kondigt het aan bij de farao, ik zal zijn hart verstokken. Maar hij krijgt eerst 4 plagen lang, de mogelijkheid om zich te bekeren. Maar hij kiest ervoor om het niet te doen. En dan zegt God, nu is het genoeg. En dan verhardt God het hart. Het staat in Romeinen 9, dat God zich erbarmt over wie hij wil en dat hij verhardt wie hij wil. Dat is niet voorbestemming, zoals het vaak bedacht. Dat God van tevoren in de hemel op de troon zit en alle aardbewoners eens doorneemt en zegt van deze persoon bestem ik om in de hemel te komen en deze persoon bestem ik om in de hel te komen. Alsof God van tevoren die twee moordenaars aan het kruis al bestemd heeft. De een voor de hel en de ander voor de hemel. Nee, het gaat hier over de regering van God. Dat God kijkt hoe mensen reageren op zijn woord. En vervolgens als mensen dat niet aannemen, dat hij zegt van nu is het genoeg. In 2 Korinthe 3 vindt u het over Israël, dat dat tijdelijk verhard is. En in 2 Thessalonicenzen 2 vindt u het over de afvallige christenen. Dat God op een gegeven moment zal zeggen, nu is het genoeg. Nu is er geen mogelijkheid meer om het evangelie aan te nemen. We naderen het einde. En u zult zeggen, van de titel van deze dienst, dat was de strijd tegen de wereld. Wat hebben we hier nou aan? Nou, ik wil u graag nog een aantal praktische lessen geven. En die hebben ermee te maken met wat Mozes vraagt aan de farao en hoe de farao daarop reageert. Als de Heere God bij Mozes komt, dan zegt hij een aantal dingen. Hij zegt bijvoorbeeld dat Mozes de farao moest vragen om het volk 3 dagreizen de woestijn in te nemen. Want daar moesten ze offeren. God die zegt Mozes dat Israël hem daar moest dienen. En God zegt ook ergens dat Israël daar feest moest vieren. En het interessante is dat de farao gedurende die plagen daar wel op gaat reageren, maar dat hij met list probeert als het ware het volk Israël al die tijd onder zijn invloedssfeer te krijgen. En zo zou ik het willen toepassen. Als de farao gaat reageren naar Mozes, dan gaat hij wat geven, maar hij houdt ook iets achter. Als de Satan, de overste van deze wereld, ons iets gaat geven, dan gaat hij ook wat achterhouden. Laten we eens kijken, dat gebeurt 4 keer. 4 keer geeft de farao toe. 4 keer zou je kunnen zeggen, geeft de overste van de wereld ons ruimte om als christen hier te leven. Maar 4 keer zit er een behoorlijke adder onder het gras. De eerste list van de farao. Dan zegt de farao tegen Aaron en tegen Mozes, van joh, jullie mogen vrij. Maar blijf wel in het land. Zolang je Egypte niet verlaat, ben je vrij om je God te offeren. Dat betekent dus dat Israël God mocht dienen, maar ze niet dat paaslam nodig hadden, niet door de Rode Zee hoefden en niet de woestijn in hoefden. Mag ik het toepassen op ons? Dat wil zeggen, als de Satan bij ons komt, je bent vrij om God te dienen. Maar vergeet die verlossing, die is helemaal niet nodig. Je hebt geen Kanaan nodig. Die zegen is in Egypte ook wel te vinden. Als je gewoon in de wereld probeert om een beetje naar de wil van God te leven, een beetje God te eren, dan is dat ruim voldoende. Maar dat is niet voldoende. Want in Egypte kun je God niet dienen. Want dan dien je God vanuit jezelf. En dan ben je feitelijk nog steeds een slaaf van de farao. Je kunt alleen God dienen als je eerst verlost bent uit Egypte. Je kunt alleen God dienen als we verlost zijn uit de macht van de overste van deze wereld. En zolang dat niet gebeurd is, dan kan iedereen ons aanpraten, dien God, wees jezelf en doe het goede. Maar dat helpt geen ene zier. Mozes was zo slim om dit te doorzien en hij weigerde het. En de plagen die gingen door. Maar de farao heeft nog een list. Die zegt van, dan weet je wat? Doe dat dan. Ga dan maar het land uit. Maar niet te ver. God had gezegd 3 dagreizen ver. De farao zegt, nee, blijf een beetje in de buurt. Mag ik het zo zeggen? Christen zijn binnen de invloedssfeer van de overste van de wereld. Je niet radicaal laten breken, niet radicaal breken met de wereld, niet radicaal breken met het systeem van de boze, van de Satan, maar een beetje half in de wereld en half voor God. Jacobus zegt, vriendschap voor de wereld is vijandschap tegen God. Licht en duisternis gaan niet samen. Het is een leugen van de Satan om te denken dat wij een beetje half God kunnen dienen en de andere helft vrolijk met alles wat hier in deze wereld gebeurt, gewoon door kunnen gaan. De derde list. Dat is dat God zegt van, of dat farao zegt, nou weet je wat, ga dan maar. Neem die mensen maar mee, maar laat je kinderen achter. Nou wat gebeurt er nou als Israël weg zou gaan en ze zou hun kinderen achterlaten? In het ene geval zouden ze zeggen, we missen onze kinderen en komen ze vanzelf terug. Dus dan worden ze toch weer teruggezogen door het kostbare wat ze nog in Egypte hebben. En dan komen ze vanzelf weer in die sfeer van de Satan. En als ze zouden zeggen, dat doen we niet, dan sterven ze vanzelf uit. Want zonder kinderen is er geen toekomst. Mag ik het toepassen op onszelf? Dat de Satan zegt, joh, ga God maar dienen. Maar geef er geen rugbaarheid aan. Laat alles in je omgeving lekker bij mij. Als jij dat graag wil, doe het maar. Ga lekker op een eilandje in de woestijn wonen, stille Zuidzee of waar dan ook, duik een klooster in. Wees lekker gelovige op jezelf. Maar niet samen met anderen. Doe het maar lekker alleen. En Mozes, die weigert. Die weigert. En dan de vierde les, die is ook heel slim. Israël mag gaan. Met iedereen en alle mensen mogen gaan. Maar ze mogen geen dieren meenemen. En dan was het hele herdergebeuren al een gruwel voor de Egyptenaren, staat er. En dan toch zegt de farao, laat al die beesten maar bij ons. Nou, feitelijk betekent dat dat Israël mocht feest vieren in de woestijn. Maar God had gezegd, daar moet je gaan offeren. Want een feest is een feest voor de Heere als er offers zijn. Maar als de offerdieren niet meegaan, dan heb je niks om te offeren. Dus als wij God gaan dienen, zonder dat we offers hebben, dan is ons geloof een lege huls. Mag ik het toepassen? Dat is in feite godsdienst, waarbij we het offer van de Heere Jezus Christus als het ware een hele lage plaats geven. Waar we de dienst en het werk van de Heere Jezus onder het karpet moffelen. Dat is een godsdienst. Je kan heel gezellig kerk zijn, je kan heel leuke dingen doen, maar dan heb je de Heere Jezus niet en daarmee ontbreekt de essentie van je geloof. Het zijn listen van de Satan die mogen op onszelf toepassen. Dan kom ik bij de laatste. Wat zijn de lessen die we hieruit mogen leren? Allereerst zou ik zeggen, tegen God kan niemand op. Satan niet, farao niet, de mensen niet, de wereld niet. God staat boven alles. En hij zal dat in de toekomst laten zien. Als hij, zo leest Openbaring, zo zegt Openbaring het, met zijn oordelen over deze wereld kan komen. Dat zijn plagen voor de wereld, voor ons zijn het tekenen. Maar het is heel belangrijk dat wij God kennen als de God die alles in zijn hand houdt, die op de troon zit in de hemel. Het tweede, die plagen die zijn eigenlijk al een beetje begonnen, die plagen van Openbaring. Maar dat zijn geen plagen voor ons, het zijn tekenen voor ons. Het zijn signalen dat het moment aanstaande is dat de Heer Jezus Christus zal terugkomen. Het zijn tekenen der tijden die aangeven, de koning komt eraan. Ga kijken hoe je ervoor staat, of je waakt net als die wijze meisjes, of je olie in je lamp hebt. Ben je bereid om hem te verwachten? Ben je wakker? En tenslotte een hele belangrijke les voor onszelf op basis van die listen van de farao. We kunnen God niet dienen op het terrein van de Satan. We kunnen God niet dienen binnen de invloedssfeer van de Satan. We kunnen God niet alleen dienen. We kunnen God niet dienen zonder offers. Als we God dienen, hebben we die verlossing nodig. Dan moeten we op dat nieuwe terrein gezet worden waar we 100% onszelf kunnen geven aan de Heer Jezus Christus. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Niet half Egypte en half ons leven voor God. 100% ons leven voor God. Want vriendschap met de wereld is vijandschap voor God. Maar als wij voor hem uitgaan en zeggen, Heere God, hier zijn we. We zijn verlost door u, behoren u toe. Wilt u onze lof en onze aanbidding aannemen, onze levens aannemen als een dankoffer? Dan staan we in de vrijheid, de echte vrijheid van de kinderen van God. Amen.
Lied 79.
Thank you. danken. Heer Jezus, allereerst past ons dank dat we weer zo'n zondagmorgen mochten beleven, Heer. De eerste dienst, uw heiligheid, maar ook hoe die heiligheid gemanifesteerd werd aan het kruis door ons onheiligen tot u te nemen. En Heer, daar wordt ons het Oude Testament uitgelegd op een bijzondere wijze. Lessen voor ons, Heer. We hebben net een lied gezongen als gebed, Heer. We moeten geleid worden door u. Onze heiligmaking, Heer Jezus, is zo belangrijk in deze wereld. Maar dat kunnen we zelf niet. Laat ons ook deze week op u zien. Uw woord ter hand nemen. Momenten weten te vinden in onze drukke tijd. Weg van de wereld, maar bij u. En daar in die geborgenheid met u, wilt u ons leren. Ook in deze tijd. We willen bidden voor elkaar, Heer. Om ons de komende week nabij te zijn. In ons werk, in onze vrije tijd en alles wat we doen. Als we kijken naar de wereld met al zijn rare dingen. We denken aan de Oekraïne. We denken aan Syrië. We denken aan Noord-Korea. Heer, er zijn zoveel plaatsen waar het niet heilig is, maar onheilig. Laat ons daarvoor bidden. Wees met die mensen, Heer. Maar ook met ons. We zijn nog vrij, Heer, om zo morgen als vanmorgen te beleven met elkaar. Daar dank ik u voor. En wees met ons, met broeders en zusters, met alles wat we deze week tegenkomen. En laat het ons in uw hand leggen. Dat bid ik u, in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Ik mag u nog één collecte aankondigen en die is voor evangelisatiewerk.